Jacobus 1, vers 12. Zalig is de man die in de verzoeking volhardt, want wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die hij, met hoofdletter, dus de Heere dus, die hij beloofd heeft aan wie hem liefhebben. Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen, ik word van Gods wegen verzocht. Want God kan door het kware niet verzocht worden en hij zelf brengt ook niemand in verzoeking. Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte. Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart ze zonde, en als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort. Dwaalt niet, mijn geliefde broeders, iedere gave die goed en elk geschenk dat volmaakt is, daalt van boven neder van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer. Maar na zijn raadbesluit heeft hij ons voortgebracht door het woord der waarheid om in zekere zin eerstelingen te zijn onder zijn schepselen. In vers 13 lezen we dan: laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen, ik word van Gods wegen verzocht, want God kan door het kwade niet verzocht worden en hij zelf brengt ook niemand in verzoeking. We kennen allemaal de opmerkingen over dit onderwerp wel, want zo roepen hele volkstammen dat ze niet in God willen geloven, omdat de Heere God oorlogen zou toestaan, godsdienstoorlogen zou veroorzaken, of honger en geweld toestaan in de wereld. En dan zeggen ze, hoe kun je in zo'n God geloven? Ik denk dat ieder van ons dat wel een keertje gehoord heeft. En dan heb je ook nog onder hen die zich christen noemen, deze opmerking ook zelf vaak zeggen, want wanneer ze ziek zijn of een dierbare verloren hebben, dan is met lijden en last, en dan, dan komt God eigenlijk bij hun een poosje op een laag pitje. Ik heb iemand meegemaakt, dat is nu al heel lang geleden, die zei tegen mij, die was kerkelijk, en de dominee kwam op bezoek, want zijn vrouw was overleden. Ook behoorlijk op leeftijd hoor. Uit normale gang van zaken in het leven. Heel oud was die al. En er was de dominee op bezoek gekomen. Die zei van ja, maar goed, ze is naar de Heere toe. Toen zegt die man, dat kan wel zijn, maar wel eerst met mezelf in het reine komen en dan zal ik wel weer over de Heere willen praten. Nou, dat betekent, die man verweet de Heere dat zijn vrouw overleden was. Nou, en op dat moment had ik zelf wel recht van spreken, want het was vlak na het overlijden van ons dochtertje. En wij hebben gemerkt, juist in zo'n situatie, als je de Heere niet hebt, dan krap je het behang bij wijze van spreken van de muren af. Maar deze was kerkelijk en die zei, ik wil eerst op mezelf komen en dan zal ik wel weer met de Heere beginnen. Daar kwam hij kort op neer. Nou, de verzoekingen, de beproevingen komen niet van de Heere. Want als wij dan zo snel met onze gedachten zijn en zo snel met de mond zijn om de Heere dat te verwijten, dan kennen wij de Bijbel niet, want denk eens aan Genesis 3, de zondeval. De verlokkingen en de verzoekingen, die komen van Satan. We leven in een gebroken wereld, met een gebroken lichaam en een gebroken wereld die de Heere niet wil kennen. En dan krijgen die oorlog en ellende. Nou, en vanuit die situatie worden wij dan, ook als christenen, worden we wel beproefd of verzocht door de Satan. En we laten dit dan zelf toe in ons leven. Daar komen we straks op terug. Want pak Galaten 6 vers 1 maar eens. Wil u dat lezen?
Broeders, zelfs indien iemand op een overtreding betrapt wordt, helpt gij die geestelijk zijt hem terecht in een geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf, gij mocht ook eens in verzoeking komen.
Ja, en het laatste, daar gaat het juist om. En dan zegt Paulus die ook, gij mocht ook eens in verzoeking komen. Hier zien we dus dat Paulus waarschuwt voor een mogelijke zonde die door verzoeking op ons afkomt. En een heel duidelijke poging natuurlijk om iemand te verzoeken, dat vinden wij in Lucas 4, dat gaan we namelijk lezen. Lucas 4, daar zien we dus dat de Heer de Satan probeerde de Heer Jezus te verzoeken. Lucas 4, vers 1 tot en met 13. Jezus nu, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest geleid in een woestijn, waar hij 40 dagen verzocht werd door de duivel. Hij at niets in die dagen, en toen zij voorbij waren, kreeg hij honger, en de duivel zei tot hem, indien gij Gods zoon zijt, zeg dan tot deze steen dat hij brood worden. En Jezus antwoordde hem, er staat geschreven, niet alleen van brood zal de mens leven. En hij voerde hem op een hoogte en toonde hem alle koninkrijken der wereld in een ogenblik tijds. En de duivel zei tegen hem, u zal ik al deze macht geven en hun heerlijkheid, want ze is mij overgegeven. Hier zie je wel, Satan loog niet. De macht was aan Satan overgegeven. En door wie? Door Adam. Die had de zaak verkwanseld. Ik geef haar wie ik wil, indien gij mij dan aanbidt, zal zij geheel van u zijn. En Jezus antwoordde en zei tot hem, er staat geschreven, gij zult de Heer uw God aanbidden en hem alleen dienen. En hij leidde hem naar Jeruzalem en stelde hem op de rand van het dak des tempels en hij zeide tot hem, indien gij Gods zoon zijt, werp u zelf van hier naar beneden, want er staat geschreven, aan zijn engelen zal hij opdracht geven aangaande u om u te behoeden. En op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot. En Jezus antwoordde en zeide tot hem, er is gezegd, gij zult de Heer uw God niet verzoeken. En toen de duivel alle verzoeking ten einde had gebracht, week hij van hem tot een bestemde tijd. De Heer Jezus wist heel goed wat Satan wilde. En Satan wist heel goed dat de Heer Jezus bekend was, wat met hem stond te wachten. Satan gokte er gewoon op dat de Heer Jezus dus ook om zou krullen voor zijn taak, net als Adam, en dan was alles weer opnieuw aan Satan verkocht en dan waren wij nu nog in de zonde. Dan was de wet niet vervuld, dan had het verzoenende bloed op Golgotha niet kunnen stromen, want het moest een lam zonder zonde moest geslacht worden om de mensheid terug te kopen van Satan. De Heer Jezus was lam zonder zonde. Dan kijken we naar vers 14 van Jacobus 1. Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte. Het woordje eigen, daar ligt de nadruk op. De schuld ligt in de mens zelf door de Satan de gelegenheid te geven. De Heer Jezus gaf hem de kans niet. Hij pareerde dus de uitspraken van Satan met de Bijbel. Want hij zegt ook tegen Satan, er staat geschreven. Zoals ik al zei, Satan had er alle belang bij dat de Heer Jezus wel in de verleiding zou bezwijken. Dat dus het offer op Golgotha niet door zou gaan. In dat geval, als de Heer Jezus wel dus in verzoeking was gevallen, leefden wij nog onder de wet, onder de zonde. En daar gaan we over lezen, Romeinen 7, vers 4 tot en met 6. Wil Laura dat lezen? Romeinen 7, vers 4 tot en met 6.
Bijgevolg, mijn broeders, zijt ook gij dood voor de wet, door het lichaam van Christus, om het eigendom te worden van een ander, van hem die uit de doden opgewekt is, opdat wij goden vrucht zouden dragen. Want toen wij in het vlees waren, werkten de zondige hartstochten, die door de wet geprikkeld worden in onze leden, om voor de dood vrucht te dragen. Maar thans zijn wij van de wet ontslagen, dood voor haar, die ons gevangen hield, zodat wij dienen in de nieuwe staat des geestes, en niet in de oude staat der letter.
Ja, dus als de Heer Jezus Satan een voet had gegeven, en hij zou getwijfeld hebben, en hij had dus de verzoeking van Satan aangenomen, en hij had de macht op aarde aangenomen van Satan, dan was het een Satansrijk geweest. Maar dan was ook dus de wet niet op, op het kruishout, de wet was niet vervuld op het kruis van Golgotha. Dan waren wij nog in onze zondige toestand, maar nu zijn wij van de wet ontslagen. Dat staat hier letterlijk. En denk nu eens na waar zondags de wet wordt voorgelezen. En denk eens na dat men op grond van die wet kinderen besprenkelt. Terwijl hier uitdrukkelijk staat in de Romeinenbrief dat wij van de wet ontslagen zijn. We zouden behoren tot een nieuw verbond. Je kunt onder een wet kun je doen wat je wilt, maar dat zal je niet redden. Alleen het verbond van de Heer Jezus Christus, het nieuwe verbond. Het verbond van zijn bloed. We gaan in Jacobus 1 vers 15. Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart ze zonde. En als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort. Dus dit betekent dat wij zelf begeren en Satan daar de gelegenheid voor geven. Het zij om een snoepje in de winkel, het zij om een stevige belastingfraude, wat het ook is, het is ons eigen begeerte en dan geven we Satan de voet en dan gebeurt het en uiteindelijk brengt zij de dood voort, de geestelijke dood dan. Hè? Dit proces voltrekt zich onherroepelijk. Denk maar aan Eva, eerst kwam de begeerte van de vrucht. Die was begeerlijk om te eten. En daarna voltrekt de zonde zich. Nou, denk eens aan David en Bathsheba. David zag Bathsheba. Hij zag dat ze begeerlijk was. En zowel David als ook Bathsheba gaven uiteindelijk toe aan de zonde. En de gevolgen waren vreselijk. Het verwekte kind en de wettige echtgenoot van Bathsheba, Uria, overleefden deze overspelige situatie niet. 2 Samuel 11 vers 2. 2 Samuel 11 vers 2. Wil Rachel dat lezen? Ja, nou dat was dan, David was bedak. Daar kun je een hele preek over gehouden worden, maar David was namelijk op het verkeerde moment op bedak. Maar er was niet de tijd dat de koning een oorlog placht hem te voeren. Hij werd geacht op het slagveld te zijn. Maar goed, dat Bathsheba daar op het dak zich baden, was natuurlijk op zich ook wel vreemd. Want je kunt niet stellen dat het dak juist de badplaats voor de mensen was. Je kan moeilijk geloven in de onschuld van Bathsheba. Ze wist dat wanneer ze op het platte dak in bad ging, dat haar buren, want het dak daar leefden de mensen vaak in de koelte van de avond op, dat haar buren en vooral het koninklijke paleis wat veel hoger is dan weer, haar konden zien wat ze daar deed en die zouden ruim zicht op haar hebben. Maar Bathsheba nam het niet zo erg getrouw, maar dat werd ook niet, want ze nam een man, Uria, een Hetiet. Uit de heidenen is ze mee getrouwd. Dus zo nou nam Bathsheba het niet, bleek later ook wel hoor. Toen Salomo koning moest worden, toen heeft ze ook een hele kuiperij gehad. En dan gaan we lezen Exodus 34 vers 16. Dan een heel klein uitstapje even. Exodus 34 vers 16. Maar dan kun je zien wat ik zei. Bathsheba nam het niet erg getrouw met de wet. Omdat ze een Hittiet nam. Exodus 34 vers 16. Wanneer gij van hun dochters voor uw zonen neemt. En zij haar goden overspelen nalopen. Dan zouden ze tevens uw zonen tot overspelen nalopen van haar goden kunnen verleiden. En dat is precies gebeurd met de zoon van Bathsheba. Want, Salomo, koning Salomo, die had op een gegeven moment 1000 vrouwen, en in de nadagen van zijn leven, dat lees ik wel even voor, dat komt uit 1 Koningen 11 vers 4, en het geschiedde namelijk, toen Salomo oud geworden was, dat zijn vrouwen zijn hart meevoeren achter andere goden, zodat zijn hart de Heere God niet volkomen was toegewijd, gelijk dat van zijn vader David. Dat betekent dus, waar zijn moeder al mee begonnen is, door een Hittiet te trouwen, is Salomo later voortgezet door 1000 vrouwen uit de wereld te halen. Van alle omringende volken.
Ik heb daar een vraagje
over. Ja.
Salomo staat eigenlijk ook als koning voor, als voor 1000 jaar bereikt, wat hij een beetje, moet dat zeggen. Maar dan heb je 1000 vrouwen. Wat is dat nou eigenlijk?
Niks.
Dat is helemaal niks.
Salomo heeft niks met 1000 jaren rijk te maken.
Nou, wat toch wel eens gezegd dat ook,
Ik ben er nooit in de Bijbel tegengekomen.
Dat hij de vredekoning is, toch? De koning van
de Salem.
Dat is Salem, de koning, dat is de koning van Salem, maar de Salomo niet. Dat is de koning waar Abraham toen meemaakte met het offeren. Dat was de koning van Salem. Nee, de Salomo niet hoor. Maar goed, Salomo, die was zelfs de Heere God niet zo volkomen toegewijd als zijn vader David. Die toch een beetje een schuismarcheerder was en een vechtersbaas. Dus dat betekent, als we dan goed zien, dat wanneer een bepaalde zonde in ons leven ons aantrekt en we geven het toe, dan hebben we Satan voet gegeven in ons leven en het zal soms generatie op generatie door kunnen vroeten. Jacobus 1 vers 16, dat is een heel kort stukje. Dwaalt niet mijn geliefde broeders, daar hou ik het hierbij, dwaalt niet mijn geliefde broeders. Hier waarschuwt Jacobus dus de gelovigen voor zelfbedrog en voor dwaling. Met een dergelijke waarschuwing spreekt ook Paulus in een Galatenbrief. Want in Galaten 6 vers 7, ik lees daar ook even voor. Dwaal niet, God laat niet met zich spotten, want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Nou, denk er eens aan, iemand die tot geloof gekomen is, in zijn jongere jaren, vooruit maar. En die is teruggevallen door drank, door drugs, door een ruig leven. Die gaat verkeerd trouwen, krijgt een gezin, krijgt kinderen. En die komt op, pakweg op mijn leeftijd of nog eerder, komt weer tot inkeer. Dat kan gebeuren, gebeurt veel. Mensen komen op een gegeven moment tot inkeer. Dat gebeurt heel vaak bij vrouwen. Maar ze zijn verkeerd getrouwd, ze hebben de Heer in hun jeugd aangenomen, ook mannen overkomt dat. Ze zijn het leven ingegaan, zoals als de verloren zoon. Ze komen terug, ze gaan naar de Heere toe en de Heere vergeeft. 100% zeker. Maar wat je zaait, zaai je ook oogsten. Die vrouw of die man waar je mee getrouwd was, die is er nog steeds. En de kinderen die geboren zijn, die rommelen ook in de wereld om. Dus je bent dan wel weer teruggekeerd tot de Heer. En de Heer heeft je vergeven. Die heeft je opnieuw, hij heeft je nooit losgelaten. Maar heeft je vergeven. Daar komt het op neer. Maar wat er gebeurt is in die tussentijd, dat ligt er wel eventjes. En dat zal geen water van de zee kan het wegwassen. Dus Paulus zegt, dwaal niet. God laat niet met zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Want wat verdriet heb je dan van die wilde jaren? Dan blijf je tot je dood toe volgen. Dit was een voorbeeldje, maar goed, je kunt ook andere dingen doen, faillissementen door eigen schuld of noem maar wat. Dus het is allemaal mogelijk. Maar wat je zaait, zal je oogsten, ondanks dat je tot één keer tot verandering bent gekomen. Jacobus 1 vers 17. Iedere gave die goed en elk geschenk dat volmaakt is, daalt van boven neder van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer. Van de Heere God komt alles wat we nodig hebben. En niet wat wij denken nodig te hebben. Ik kreeg vorige week kreeg van broeder Hofman per mail een hele leuke vlinder. En ik heb een aantal mensen gestuurd. De familie De Boer heeft hem ook gezien, heb ik begrepen. Thea die mailde mij terug.
Ja.
Nou, daar zag je ook wat er inderdaad was. Je vraagt de Heere om, kracht geloof ik of zo. Maar hij gaf je moeilijkheden. Om kracht te leren kennen. Om zelf de moeite ervoor te doen. En dat soort dingen. Nou, zoals met gebed ook. Als we bidden wat we denken nodig te hebben, dan reden we allemaal in mooie Mercedes. Maar de Heere geeft een fietsje, dan kunnen we trappen, wordt ons lichaam sterk van. Dat is natuurlijk een beetje vreemd gezegd, maar zo is het wel. Het is niet altijd wat wij denken nodig te hebben, maar het is wat de Heere acht wat wij nodig hebben. Maar al het goede ontvangen wij van de Heere, dus, en hij geeft het ons zoals beloofd is in Matthäus 7, vers 7 tot en met 11. Wil Jan Melle dat lezen? Matthäus 7, vers 7 tot en met 11.
Als het om een vis vraagt, als jullie dus ook, al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede geven en wie hem daarom vragen. Behandel anderen dus steeds zo als je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de wet en de profeten.
Ja, dus de Heere die geeft wat wij nodig hebben. En de Heere die geeft het in ruime mate. Maar wel op zijn tijd en op zijn methode. Wij willen liefst vaak maar hapklare brokken hebben. Maar we kunnen ons afvragen of dat de juiste zaken zijn. Of ons gebed in overeenstemming met zijn wil is. Voor materiële zaken hebben we daar al begrip voor. Dat we moeten wachten of moeten sparen of... Ja, dat anders loopt dan we denken. Maar in ons gevoelsleven ligt dat heel anders. In ons gevoelsleven dan denken we, waarom doet de Heere er niks aan? Of waarom helpt de Heere me niet? Nou, iedereen kent denk ik wel het gedicht van twee sporen in het zand. He, dan is het gedicht dat, ik heb hem zo niet bij me, maar ik zal een keertje meenemen als kopietje wel. Iemand die klaagt in het gebed, dat wanneer hij zag twee sporen in het zand. Maar wanneer het moeilijk was, zag je maar één stel voetstappen. Nou, en dan ging hij over klagen. Dan zegt de Heere van, ja, moet eens luisteren. Die het ene stel voetstappen, dat was ik. Want ik droeg jou er doorheen. En zo moeten wij het gebed beschouwen. Ook al denken wij soms geen verhoring te krijgen, is de Heere die ons door de moeilijke tijden heen draagt. Maar denk eens aan Elia. Elia was dus een man, een hele sterke man. Hij heeft dingen gedaan waar wij alleen maar van kunnen dromen. En toch op een gegeven moment gevoelsmatig. Hij was afgedraaid. Hij kon niet meer. En hij vroeg de Heere God zelfs om te mogen sterven. We gaan lezen 1 Koningen 19 vers 4 en 5. Wil Arnold dat lezen? 1 Koningen 19 vers 4 en 5.
Zelf echter trok hij een dagreis ver de woestijn in, en zet het onder een bremstruik en begeerde te mogen sterven. En zei: het is genoeg. Neem nu, heren, mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn vader. Daarop legde hij zich neer en sliep in onder een bremstruik. Doch zie, daar werkte een engel hem aan en zeide tot hem: sta op, eet.
Ja, als een man Gods, als Elia de bedoelingen van de Heere God al niet begreep, hoe zullen wij mensen er soms mee om moeten gaan? Elia, die moest eenvoudig accepteren dat hier na 1 Koningen 19 vers 4 en 5, kwam er nog een taak voor Elia. Hij dacht er klaar mee te zijn. Hij was voor zijn gevoel klaar met alles. Hij had tegenwerking, hij had zijn hele leven geploeterd voor niks in zijn gevoel. En toch heeft de Heere gezegd: sta op, eet, want er kwam nog een hele klus aan. Elia, zijn gebed werd wel verhoord, maar op de wijze zoals de Heere wilde, want later mocht hij ook in grote heerlijkheid, zonder te sterven, de Heere tegemoet gaan. En dan werd hij van de aarde genomen. Hè? Maar dat betekende wel, er was nog een taak voor hem. In ons leven is het ook zo. Soms denken we dat één grote ellende is, maar toch, de verhoring is zoals de Heere het wilde. En dat wij als volwassen gelovigen, en onder ons zijn natuurlijk hele sterke gelovigen die al jaren en jaren op de weg zijn, die begrijpen, en wij begrijpen, niemand van ons, altijd precies de bedoelingen van de Heere. En dat zien we ook in het leven van Paulus, want er één krachtige gelovige was, dan moet het Paulus geweest zijn. Want de man die stond nergens voor, is zelfs gestenigd, wie weet het allemaal. En hij leed aan een lastige ziekte, een oogziekte. Waarschijnlijk, zeer waarschijnlijk een hoofdziekte moet het geweest zijn volgens geleerden. En hij begreep ook niet in één keer wat er gebeuren zou met hem. Hij wilde dat de Heere hem genezen zou, maar de Heere had heel iets anders met hem voor. En waarom? Nou, lees maar. 2 Korinther 12, vers 7 tot en met 10. Wil Annie dat lezen? 2 Korinther 12, vers 7 tot en met 10.
Satans, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere driemaal gebeden, opdat hij van mij zou werken. En hij heeft tot mij gezegd: mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij woont. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus wil. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.
Ja, hier staat dus dat de Heere God heeft tegen Paulus gezegd: mijn genade is u genoeg, want kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Dat betekent, Paulus wilde de genezing, die wilde van problemen af, want dan kon hij in zijn eigen ogen veel meer doen. Want zo'n manneke was het wel. Maar de Heere zegt van: nee Paulus, ik zal jou klein houden door jouw lichamelijke problemen. En als wij allemaal diep in ons hart kijken, zijn we allemaal kleine Paulusjes. Want als wij niet zo nu en dan de teugels bij ons strak worden aangetrokken, dan denken we allemaal dat we geweldig zijn. Dan loopt het lef voorop bij ons. Ja, ik zal het maar eerlijk zeggen, ze steken wel in elkaar. Dus als wij in kort kunnen zeggen, onze gebeden worden wel verhoord, maar wanneer de Heere God het beter acht, op een andere wijze dan wij denken dat het goed is, zal hij het zeker doen en niet nalaten. Omdat het de beste weg voor ons is. We gaan in Jacobus 1 vers 18. Naar zijn raadsbesluit heeft hij ons voortgebracht door het woord der waarheid, om in zekere zin eerstelingen te zijn onder zijn schepselen. Nou, hierin moeten wij de scheppende kracht van de Heere God zien. Hij heeft ons voortgebracht in die zin dat wij de eerstelingen zijn, tot bekeerde mensen zijn geschapen. Door het volbrachte bloed van de Heer Jezus. Dus in die tijd was het natuurlijk nog veel meer de eerstelingen dan wij. Maar wij worden gezien als eerstelingen die dus door het verzoenende bloed van de Heer Jezus Christus tot nieuwe schepping zijn gemaakt. Dat wordt beschouwd als eerstelingen. Jacobus 1 vers 19. Weet dit wel, mijn geliefde broeders, ieder mens moet snel zijn om te horen, langzaam om te spreken, langzaam in toorn, want de toorn van een man brengt geen gerechtigheid voor God voort. Ik heb het hier nog nooit verteld, geloof ik, en ik weet niet meer in welke psalm het staat, maar ik moest een keer 100 keer opschrijven uit een van de psalmen een regel, houd dan uw tong in toon, op een lagere school. Ik weet niet welke psalm, het stond in een van de bereikte psalmen. Nee. Want toen was ik al behoorlijk heftig, laten we het zo bestellen. Maar goed, meester Braaks, maar ik waren geen vriendjes. Maar hier zegt de apostel Jacobus dus, dat we moeten snel zijn om te horen. En langzaam om te spreken en langzaam tot toren. Gesteld dat iemand bij ons komt met problemen. Hoe vaak zijn wij als mensen niet geneigd om direct een oplossing te zoeken? In plaats van een kwartiertje, 20 minuten of een half uur te luisteren, houden we 3 minuten vol en dan zeggen we ja, maar het sowieso doet, komt voor elkaar. Of wanneer iemand in moeilijkheden zit en dan zeggen we ja, maar je moet hem heer vertrouwen hoor. Wij houden bijna maar 2 of 3 minuten vol. Nou, de apostel zegt hier dat we moeten snel zijn om te horen. En langzaam om te spreken. En nog erger, of nog beter is het natuurlijk, langzaam tot toren geraken. Want de toren van een man brengt geen gerechtigheid voor God voort. We moeten dus snel van begrip zijn en goed moeten luisteren wat de Heer in zijn woord tot ons zegt. En maar we moeten ook bedachtzaam in het spreken en vooral in onze daden. In Efeze 4 vers 25 zien we het duidelijker uitgelegd. Leg daarom de leugen af, spreek de waarheid ieder tot met zijn naaste, omdat wij leden zijn van elkander. Geraak gij in toorn, zondig dan niet, de zon mag niet over een opwelling van uw toorn ondergaan. Dus leg daarom de leugen af en spreek de waarheid ieder met zijn naaste, omdat wij leden zijn van elkander. We zijn allemaal leden van het lichaam van Christus. We maken onderdeel uit van het lichaam van Christus. En we zijn zoals we hier zitten, voor het merendeel bezoekers van de evangeliegemeente die we pas met elkaar opgericht hebben. En willen wij daar als gemeente, maar ook hier als Bijbelstudiegroep, blijven bestaan, dan zullen we elkaar niet moeten bekletsen of beliegen of bedriegen. Want dat is de doodsteek. Voor gemeenten en voor groepen. Iedereen weet hoeveel gemeenten er al gescheurd zijn door laster, door roddel en door ellende. Nou, hier is Efeze 4 vers 25, staat het echt duidelijk. Leg daarom de leugen af, spreek de waarheid, ieder met zijn naaste, omdat we leden zijn van elkander. Als ik hier van iemand iets zeg, dan zeg ik hier iets van, ja wel van die persoon natuurlijk, maar ik zeg ook iets van, een deel van het lichaam van Christus. Ik zeg dus iets van Christus. En ik bedoel niet van die en die broeder heeft die streek geleverd. Als het echt waar is, dan mag er over gepraat worden in die zin met de oudsten of met een vertrouwd persoon. Maar als het roddel en laster is, dan belasteren wij het lichaam van Christus. Geraak gij in toorn, zonder dan niet, de zon mag niet over een opwelling van uw toorn ondergaan. Nou, het laatste onderwerp is voor mij natuurlijk ontzettend zwaar. En voor veel hier, denk ik.